Goedenavond, broeders en zusters.
Fijn om vanavond zo in uw midden te mogen zijn.
En fijn ook dat we vanavond bij een onderwerp mogen stilstaan dat begrijpt u wel, mij uit het hart gegrepen is. De toekomst van Israël. Ik heb even de laatste presentatie gezien van Chris, die hij hier gehouden heeft. Een hele mooie, overigens. Dat doet zijn vader hem niet na. Maar in ieder geval heeft hij daar ook nogal wat aangekondigd, zag ik op de laatste slide die hij u heeft laten zien. Namelijk, het thema is de toekomst van Israël. Maar vervolgens heeft hij daar genoemd de antichrist, de grote verdrukking, Israëls wedergeboorte en het Messiaanse Rijk. Nou weet ik niet tot u laat u de tijd heeft. Maar in ieder geval, wij gaan ons best doen om toch grote delen van deze onderwerpen met elkaar te bespreken. Het is voor een spreker altijd lastig om keuzes te maken uit welke Bijbelgedeelte je zo'n onderwerp gaat behandelen. Want er zijn zo ongelooflijk veel schriftgedeelten, broeders en zusters, die gaan over Gods plan met Israël. En in het bijzonder toch ook wel met over datgene waar we het vanavond ook met elkaar over zullen hebben. Ook die overgang van deze eeuw, deze aion, we komen daar straks over te spreken, naar de volgende aion, de periode van het Messiaanse Rijk. En ook de dramatische gebeurtenissen die ook in deze fase ook volgens het woord van God zullen gaan plaatsvinden. Maar in ieder geval, ik heb me voorgenomen, ook een beetje op initiatie van Chris, om met u te gaan lezen vanavond Matteüs 24. We gaan niet het hele hoofdstuk met elkaar lezen, maar ik stel voor dat we met elkaar lezen vanaf vers 1 tot en met 35. Dus Matteüs 24. En dan lezen wij vanaf vers 1 tot en met 35. Het gedeelte wat we ook wel kennen als de eindtijdrede van onze Heer Jezus. En ik lees u voor uit de NBG-vertaling. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal al een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u gezegd, indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leert dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Deze woorden van onze Heiland zelf, gesproken tot zijn discipelen. Ja, als we vanavond ons bezighouden met de toekomst van Israël, dan mag het duidelijk zijn dat als wij kijken naar het aantal tekstgedeelten dat gaat over de toekomst van Israël, veel meer zijn, veel gedetailleerder ook zijn en veel uitgebreider ook zijn dan bijvoorbeeld het thema de toekomst van de gemeente. En broeders en zusters, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit. En dat is denk ik ook een van de verschillen die misschien ook Christian ook al heeft aangegeven, dat de gemeente een verborgenheid is. De apostel Paulus zegt dat heel uitdrukkelijk in Efeze 3, vanaf vers 8, als hij dan zegt dat hij, verreweg de geringste van alle heiligen, de genade te beurt is gevallen om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening, of de Statenvertaling gebruikt hier het woord bedeling, in het Grieks staat daar oikonomia, je zou het ook kunnen zeggen de huishouding of de administratie, van het geheimenis inhoudt, of de verborgenheid, zoals de Statenvertaling dat zegt. Dat, en nu komt het, van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, en dan vers 10, in Efeze 3, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Belangrijk dat we ons dat in de eerste plaats bewust zijn, dat de gemeente en ook de tijd waarin dus ook de gemeente wordt gevormd, die inmiddels al zo'n bijna 2000 jaar gaande is, in feite door Paulus wordt aangeduid, geïnspireerd door de Heilige Geest, als een geheimenis, als een verborgenheid. Vandaar dus ook dat als wij ook meer willen weten over de gemeente, over wat de gemeente is, wat de toekomst is van de gemeente, wat ook onze roeping is als gemeente, als leden van het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat we dus niet te raden moeten gaan in de eerste plaats bij de oud-testamentische geschriften, want het was een verborgenheid. Het is verborgen geweest in God. En het is dus later aan de apostel Paulus en ook de andere apostelen dat geheimenis geopenbaard, dat geheimenis onthuld. Dat houdt vervolgens ook verband met het volgende, dat niet alleen deze tijd, de gemeente, het lichaam van Christus, een verborgenheid is, maar ook, en dat is ook kenmerkend voor de tijd waarin wij leven, dat ook God zich verborgen houdt. Het is vaak de vraag van mensen, waarom grijpt God niet in? Waarom interveneert de Heer niet in de gruwelen die we vandaag aan de dag, en niet alleen vandaag aan de dag, maar door de eeuwen heen, de mensheid is geconfronteerd. Het houdt verband, broeders en zusters, met het feit dat God zich verborgen houdt. Hij laat zich vinden, in zijn woord. Daarvoor zijn we vanavond ook bij elkaar. Om de Heere te leren kennen vanuit zijn woord. En de Heere te leren kennen betekent hem als persoon te leren kennen, maar ook zijn handelen te leren kennen. En in het bijzonder natuurlijk, zoals we vanavond met elkaar zullen stilstaan, zijn handelen met zijn oude verbondsvolk Israël. Een verborgenheid. Dat is ook wat de apostel Paulus ook zegt in Kolossense 3. Hè? Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar niet een verborgenheid aan de onzienlijke wereld. Want, we hebben net al even gelezen, Efeze 3 vers 10... Paulus zegt op dat thans, en dat is een belangrijk woordje, op dat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. We hebben dus een roeping als gemeente, als leden van het lichaam van de Heer Jezus Christus, primair aan de onzienlijke wereld. Wil ik daarmee zeggen dat we dus niet zouden moeten doen aan evangelisatie? Ja, natuurlijk wel. En ik ben er zelf dagelijks mee bezig. Natuurlijk dat evangelie mag verkondigd worden. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, is datgene wat God door ons heen doet, is hij werkt in het verborgene. En dat brengt ons bij het volgende punt, dat zijn profetische tijdsklok op dit moment stilstaat, de tijdklok met Israël en de volkeren. We kunnen dat onder andere herleiden aan het feit dat, en ik weet niet in hoeverre u daar wel eens studie naar gedaan heeft, naar Daniël 9, de 70 jaarweken. Ik heb nog even gedacht om dat vanavond met u te behandelen, maar ik heb toch uiteindelijk dan gekozen voor Matteüs 24. Maar het is opmerkelijk dat als je, en misschien voor uzelf ook nog eens goed om dat nog eens na te lezen in Daniël 9, waar Daniël die tijdsberekening krijgt van de gebeurtenissen die zouden gebeuren, die zouden plaatsvinden met betrekking dus tot de toekomst van Israël. Dat het is in te delen in een periode dus van 70 jaarweken. 70 keer 7 jaar, 490 jaar. Alleen het opmerkelijke is dat die 70ste jaarweek, die laatste periode van 7 jaar, niet aansluit op die 69ste. En wat is daar de reden voor? Wel, naar mijn overtuiging is de reden het gegeven het feit dat we leven in de tijd van de verborgenheid. Dat, om zo te zeggen, Gods tijdsklok met Israël en de volkeren is stilgezet. Die tijdsklok die straks weer gaat lopen, waar we het ook zo met elkaar ook over zullen gaan hebben. Maar wel belangrijk om in een studie als vanavond ons ook te bepalen voor de tijd waarin wij nu leven. Dat wil dus ook zeggen dat we voorzichtig moeten zijn om, als er gebeurtenissen in de Bijbel in de wereld plaatsvinden, om die ook maar direct te willen duiden vanuit het profetische woord. Want er zijn wel allerlei ontwikkelingen in deze wereld gaande die je zou kunnen zeggen, voorbereidingen zijn voor de tijd die straks gaat aanbreken, wanneer die tijdsklok met Israël weer en de volkeren weer gaat lopen, namelijk als die 70ste jaarweek gaat aanbreken. En een belangrijk teken destijds is natuurlijk de terugkeer van het Joodse volk. Dat is nog niet de vervulling van Gods belofte, maar het is wel een bepaald belangrijke voorwaarde voor de vervulling van Gods belofte en de profetieën die daar alles mee verband houden. Je ziet, je zou kunnen zeggen, in het Midden-Oosten langzamerhand een decor gebouwd worden, waarin alles in gereedheid wordt gebracht om straks, ja, dat scenario te laten plaatsvinden zoals Gods woord dat in zijn, Gods geest dat in zijn woord heeft laten optekenen. Belangrijk dus dat we een onderscheid maken tussen de voorwaarden tot de vervulling en de vervulling zelf. We leven nu in de periode van de voorwaarden voor de vervulling van die profetieën. Met betrekking tot het herstel van Israël, met betrekking tot natuurlijk ook straks de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus en alles wat daarmee samenhangt. Maar dat moeten we dus niet verwarren met de uiteindelijke vervulling die dus straks zal plaatsvinden. Want, en ik herhaal het maar weer opnieuw, de tijd staat stil als het gaat, althans, om de profetische tijd. Want nu, ik zei het u al, we komen vanavond niet toe aan Daniël 9. Misschien dat we dat eens op een later tijdstip eens wel kunnen doen. En wellicht dat u misschien ook wel dat hoofdstuk ook wel eerder bestudeerd heeft. Maar wat ik vanavond even nog uw aandacht op wil vestigen voordat wij gaan naar Matteüs 24, is een vergelijkbare situatie met het boek Daniël. Daniël, hè, wat nogmaals die 69ste en die 70ste jaarweek, die dus niet aansluit waar, laat zeggen, zo'n fase tussen zit, hè, van die verborgenheid. Eigenlijk vinden we datzelfde ook, dat is een ander voorbeeld, en ook heel interessant, met die gebeurtenis, u kent het wel, in Lucas 4, waar de Heer Jezus dan zich bevindt in de synagoge te Nazareth. En dan krijgt de Heer Jezus daar de boekrol van Jesaja en mag hij daar een gedeelte uit voorlezen. En dan is het heel opmerkelijk, de keuze die de Heer dan maakt voor de gedeelte wat hij dan die Shabbat met de aanwezigen in de synagoge leest. Dat is namelijk een gedeelte uit Jesaja 61. En we lezen dan in Lucas 4, vers 18, vers 21, waar dan de Heer Jezus, waar dan Lucas deze woorden van de Heer Jezus citeert als hij dan uit Jesaja 61 voorleest. De geest des Heren is op mij. Prachtig als je bedenkt, ja, dat de Heer daar gestaan heeft en dat zij inderdaad hem aanhoorde, die dus in feite de vervulling is van Jesaja 61, want daar stond hij. Degene op wie de geest des Heren is. Degene die door de Heren was gezalfd, hè? Die mij gezalfd heeft, dat hij mij gezalfd heeft. Hij is de gezalfde, hij is de Messias, hè, de Messias. Om aan armen het evangelie te brengen, en dan vers 19, Lucas 4. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En daarna sloot hij het boek. En gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En dan lezen we in vers 21, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dit gedeelte van Jesaja 61 is voor uw oren vervuld. Hij was de Messias, hij stond daar als de gezalfde. Hij was degene die was gekomen om aan de armen het evangelie te brengen en aan gevangenen loslating te verkondigen, enzovoort, enzovoort. En om de aangename jaar des Heren te verkondigen. Dat was aangebroken namelijk. En dat is het moment waarop de Heren de boekrol sluit En dan die vervolgens teruggeeft aan de dienaar van de synagoge, de shamash. Wel nu, hij stopt in feite en in vers 2 van Jesaja 2, van Jesaja 61. Want als u dat erbij zou nemen, dan ziet u dat, en we gaan dat straks ook nog even met elkaar behandelen, Jesaja 61, althans een deel daarvan. Maar dan volgt dat, Jesaja 61 vers 2, nadat dan de Heer heeft gezegd om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En er staat er, en een dag der wraken van onze God. Het wordt in één adem genoemd. Als je niet beter zou weten, zou je zeggen, nou dat sluit helemaal naadloos op elkaar aan. Dat aangename jaar des Heren en een dag der wraken. Zoals het eigenlijk ook lijkt in Daniël 9, alsof die 69ste jaarweek naadloos aansluit op die 70ste jaarweek. Maar dat is niet het geval. En de manier waarop dus de Heren ook dit woord leest, en daar dus ook duidelijk ook stop geeft dus ook aan, dat een deel, zoals net gezegd, van Jesaja 61 wel was vervuld, het eerste gedeelte. Maar dus dat deel met betrekking dus tot de dag der wraken nog in vervulling moest gaan. Wel nu, broeders en zusters, als we vanavond met elkaar zullen stilstaan in grote lijnen, zeg ik er maar bij Jesaja 24. Ach, neemt u me die kwalijk, Matthäus 24. Dan zullen we zien dat eigenlijk daar heel veel elementen worden besproken van die dag der wraken. Dat er heel veel, heel veel onderdelen eigenlijk de revue passeren die dus betrekking hebben op die periode. Die periode die dus eigenlijk pas gaat aanvangen bij die 70ste jaarweek. Waarbij dus die periode van God stilzwijgen, van het geheimenis, van het verborgenheid, van de verborgenheid ten einde is gekomen. En dan vervolgens eigenlijk de profetische klok weer gaat lopen met Israël. En de Heere dan ook, ja, gaandeweg, langs de weg der geleidelijkheid, zich steeds meer uit de anonimiteit treedt en zich dan ook in zijn handelen steeds kenbaarder maakt in deze wereld. En dus ook zichtbaarder maakt. Maar laten we eens even beginnen met vers 1 van Matthäus 24. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Bedenk dat de tempel in die tijd een zeer indrukwekkend gebouwencomplex was. Deze tempel wordt ook wel aangeduid als de tempel van Herodes. En het houdt verband met het feit dat Herodes die tempel, die eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet zo indrukwekkend was, weer heeft uitgebouwd en heeft vernieuwd en met allerlei versieringen heeft aangebracht. Moet een geweldig, imponerend bouwwerken zijn geweest. Nogmaals, dat was het niet. Ik herinner u maar even aan in die bekende geschiedenis uit Esra 3, waar dan dat fundament van die tweede tempel wordt gelegd. Die tempel van Salomo was verwoest, zoals u weet. En toen is onder Zerubabel en onder Jozua is daar weer die tweede tempel gebouwd. En u kent wel die geschiedenis van Esra 3, dat als dan dat fundament wordt gelegd, dat een deel van het volk juicht en is daarover verheugd. Maar je leest dan ook vervolgens dat er ook een aantal waren, de ouderen met name, die dat eerste huis hadden gezien. En zij weenden luid toen de grondlegging van dat huis, zo kun je lezen, voor hun ogen plaats had. Esra 3 vers 12. Dat was helemaal niet zo'n indrukwekkend gebouw. Vergeleken bij de schoonheid die het had ten tijde van Salomo. Maar Herodes heeft dat op een geweldige manier, zoals is gezegd, eigenlijk tot een groots bouwwerk gemaakt. En je ziet dan ook dat de discipelen als het ware daar nog eens even de aandacht op willen vestigen van de Heer Jezus. En dan volgt er een enorme anticlimax. Vers 2, en hij zeide tot hen, hij antwoordde hen en zeide, ziet gij dit alles, voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Dat is een anticlimax geweest. In de eerste plaats, broeders en zusters, het feit dat die tempel zou worden afgebroken. Wij als gelovigen uit de heidenen kunnen ons denk ik nauwelijks voorstellen wat dat voor een Jood betekent. En zeker een Jood in die tijd. Geen tempel. Dat betekent dat het hart uit de godsdienst was weggesneden. Vandaar ook vandaag aan de dag dat er zoveel orthodoxe Joden ook druk bezig zijn met de voorbereidingen voor een nieuwe tempel te bouwen. Daar zijn allerlei voorbereidingen inmiddels al voor getroffen en men hunkert er als het ware naar dat straks ook die tempel dan ook weer in gereedheid zal worden gebracht. En al het materiaal daarvoor is dus inmiddels al in gereedheid gebracht. Een enorme anticlimax. En vervolgens, ja, ook een catastrofe die men zich denk ik in die tijd ook nauwelijks kon voorstellen. De wereld leefde in die tijd onder het Pax Romana. De vrede niet van Jeruzalem, maar de vrede van Rome. En die vrede leek in die tijd onaantastbaar. Het waren, ja, die twee ijzeren benen van Daniel 2, weet je wel, dat statenbeeld. Onverwoestbaar leek het. En dan kun je ook de vraag voorstellen van de discipelen, zeg ons wanneer zal dat geschieden, die verwoesting van de tempel? En vervolgens, wat is het teken van uw komst? Want de Heere had hen tenslotte al voorbereid op zijn heen gaan. Hij had hen daar uitgebreid ook over geïnformeerd, dat er een andere trooster zou komen. Dus daarop waren zij voorbereid. Wat is dan het teken van uw komst? Parousia, de letterlijke wederkomst, de letterlijke komst. En van de voleinding der wereld. En het zijn eigenlijk deze twee vragen waar de Heer Jezus in dit hoofdstuk een antwoord op geeft. Wanneer zal dat geschieden? Die verwoesting van die tempel. En vervolgens, ja, wat is dan het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Let u wel, ik heb jaren gedacht, toen ik nog maar net tot geloof was gekomen en deze geschiedenissen zo las, deze woorden zo las, en dat ik dacht van ja, dat zal wel die voleinding der wereld, dat zal wel bedoeld worden het vergaan van de wereld. De wereld die zal vergaan. Maar dat staat er niet. Er staat niet de vergaan van de wereld, maar de voleinding der eeuw. Het is hier het woordje aion. Belangrijk woordje, dat woordje aion. De voleinding der aion. Het is het Griekse woordje syntuleia, wat zoveel betekent als het ware een, ja, zeg maar letterlijk een sameneinde. Het is eigenlijk het moment waarop in feite alles dan ook zijn voleinding gaat krijgen. Het woordje sum en het woordje telos, wat eigenlijk een aanduiding is voor een slotfase. Je zou kunnen zeggen als een soort tramremise, weet je wel, waar alle trams of busremise, waar ze allemaal bij elkaar komen, daar een eindpunt vindt. Dat is wat de discipelen voor ogen hebben. Wanneer zal dat moment nou gaan aanbreken? Dat geeft dus al aan dat de discipelen bekend waren met de indeling van Gods heilsplan in verschillende fasen, in verschillende aionen. Het woord aion vinden we, ja, helaas niet altijd zo letterlijk vertaald. Soms wordt het inderdaad vertaald met eeuw, maar het wordt ook nog wel eens vertaald als wereld. En dan zet dat je eigenlijk een beetje zo'n vertaling wat op een verkeerd been. Het gaat dus om een bepaalde fase, een bepaalde periode, een aion. Ik zal u een paar andere teksten noemen waaruit het ook nog weer wat beter mag blijken. Satan wordt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 aangeduid als de god van deze eeuw. En daar heb je inderdaad het wel goed vertaald, de god van deze aion. In deze aion, in deze tijdsfase, broeders en zusters, waarin de wereld zich bevindt, is Satan, ja, als het ware God. Hij heeft de leiding. Hij wordt ook wel aangeduid als de overste deze wereld. De God deze eeuw, als we het dus hebben over deze eeuw, dan mag het duidelijk zijn dat er natuurlijk ook een toekomende eeuw moet zijn. Of een voorbije eeuw, aion, geweest moet zijn. Anders zou je niet kunnen spreken over deze eeuw. Wel nu, het is niet zo moeilijk als we bedenken dat inderdaad in deze aion, in deze tijdsfase, Satan, de God is, hè, deze eeuw, de overste deze wereld. Maar in de aion die straks gaat aanbreken, namelijk de tijd waar eigenlijk hier ook de discipelen naar verwijzen, die voleinding der eeuw, dat namelijk die nieuwe aion zal aanbreken, namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dat is de vraag. Wat is het teken van uw komst en de voleinding der eeuw? Dus wij zien dus een verband tussen de komst van de Heer Jezus, of misschien mag ik ook zeggen de wederkomst van de Heer Jezus, en de voleinding van deze periode, van deze aion, van deze fase. En als dan inderdaad de Heer Jezus straks op aarde zal zijn, dan zal ook volgens Openbaring 20 wat gebeuren met Satan. Hij zal gebonden zijn. Hij zal genoegen moeten nemen in de afgrond waar hij gebonden 1000 jaar achtereen zich zal bevinden. Zo lezen wij in Openbaring 20. En laten we maar de schrift gewoon letterlijk nemen. Want ja, als we daaraan gaan tornen, dan moeten we op onze eigen fantasieën afgaan en dan kom je over het algemeen niet zoveel verder. Dus de God deze eeuw, dat is in feite ook zo'n bekende tekst waar we misschien zo vaak ook wel bij stil hebben gestaan. Efeze 6, die geestelijke wapenrusting waar Paulus dan ook over spreekt. En dat hij voorafgaande met al die elementen van die geestelijke wapenrusting dan ook zegt: wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, en ik citeer nu even de Statenvertaling, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze aion, deze eeuw. En tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ook weer deze eeuw. Deze eeuw die dus gekenmerkt wordt door een overheersing van Satan, die is de overste deze wereld, en die deze wereld dan ook regeert door middel van zijn trawanten. De geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze aion. En ook in Efeze 2 komen we datzelfde principe eigenlijk ook tegen. Maar de apostel eerst zegt over de gelovigen, Efeze 2 vanaf vers 1, als hij dan zegt, ook u, en dan spreekt hij tot de heiden, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld. Dat is ook weer dat begrip aion. Zo hebben wij vroeger inderdaad gewandeld toen wij de Heer nog niet kenden, in overeenstemming met deze wereld, met deze tijd, deze fase waarin Satan heerschappij voert. Want zo lees je ook overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, dan heb je eigenlijk een beschrijving van de wereld en voet uit van vandaag. Waar inderdaad Satan regeert, broeders en zusters. En waarin we dan ook zien hoe ook die overste van de macht der lucht, hij is werkzaam in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar als je dan verder even leest, dan komt dat woordje aionen nog een keer terug. In vers 6 zegt hij, maar hij heeft ons mede opgewekt. Als gelovige, hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan staat er, om in de komende eeuwen, en daar hebben we de komende aionen, de overweldigende rijkdom zijn de genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De toekomende aionen, de toekomende eeuwen, de toekomende periodes, fasen. En daar hebben u en ik weet niet of u uw agenda bij u hebt, anders zou ik het meteen kunnen noteren. De komende aionen, Daar mogen u en ik de overweldigende rijkdom zijner genade tonen aan de wereld. En ongetwijfeld ook aan de onzienlijke wereld. Wel nu, dan nog even ingaan op die vraag van mensen, waarom grijpt God niet in? Een vraag die je zo vaak hoort, trouwens niet alleen bij ongelovigen, maar soms ook wel bij gelovigen. Waarom grijpt God niet in? Waarom hult God zich in stilzwijgen? Dat is eigenlijk ook de vraag, hè, die ook op Petrus werd afgevuurd. In 2 Petrus 3 vers 4, hè, daar spreekt Petrus over sommige spotters, hè, die vragen, waar is dan die belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, 2 Petrus 3 vers 4, blijven alle dingen zoals ze vanaf het begin der schepping geweest zijn. En dan zegt de apostel Petrus, de Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Het is niet zo dat God is ingedut of iets dergelijks, of dat God niet meer tot handelen in staat zou zijn. Nee, zegt hij heeft geduld met ons, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Want als je bedenkt bijvoorbeeld Openbaring 6, wat er gebeurt als de Heer gaat ingrijpen. Nou, dat ligt er niet om. Openbaring 6, misschien kunnen we daar heel even naar kijken in vers 14. Waar Johannes dan beschrijft een moment dat straks dan ook zal plaatsvinden. Openbaring 6 vers 14, dat de hemel zal terugwijken als een boekrol die wordt opgerold. Heel herkenbaar natuurlijk voor de Joden van die tijd, een boekrol die wordt opgerold. Wel, dat voorbeeld gebruikt Johannes, geïnspireerd door de Heilige Geest, voor een moment dat straks die hemel zal terugwijken. En dan zullen mensen dus eigenlijk rechtstreeks in de hemel kunnen zien, kunnen aanschouwen datgene wat verborgen was. Dat zal straks, als het ware, geopenbaard worden. En wat is de relatie, wat is vervolgens het resultaat daarvan? Wel, vers 15, en de koningen van de aarde, de grote, de rijken, de overste, overduizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, moet je voorstellen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de troon van het lam, en voor de toren, van het lam. We spreken vaak over de liefde van het lam, het bloed van het lam dat ons gereinigd heeft. Maar de Bijbel spreekt ook over de toren van het lam, broeders en zusters. En de schrift is klip en klaar dat straks die toren ook zal ontbranden. En dat mensen dan ook zoeken zich te verbergen voor die toren van het lam. En dan ook zeggen, vers 17, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? De dag der wraken, zou je kunnen zeggen, met de woorden van Jesaja 61, is aangebroken. En wie zal dan staande blijven? Dan wordt de mens geconfronteerd met zijn eigen nietigheid en de grootheid van God. De mens die altijd gezegd heeft, althans een deel van de mensheid, er is geen God, die de schepping eigenlijk toeschrijft aan een proces van evolutie. En ervan uitgaat in zijn wetenschap tussen aanhalingstekens dat de mens leeft onder een lege hemel. Nou, dan zal blijken dat het niet een lege hemel is, maar dat het een hemel is waar inderdaad het lam en God zelf zich ook aanwezig zullen zijn. Voor wie zij zich dan ook zullen moeten verantwoorden. U begrijpt dus wel dat de overgang van de ene aion, deze aion, naar de toekomende aion, de heerschappij van Christus, dus ook gepaard zal gaan met geweldige dramatische gebeurtenissen. Want dan zal inderdaad ook de toren van God openbaar worden. Dan zal zijn wezen openbaar worden. En die toren van God is uitgewoed inderdaad op Golgotha. Op zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Maar degene, en u kunt dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2, die bewust de waarheid ten onder houden. Die geen liefde tot de waarheid hebben gehad, zo staat er in 2 Thessalonicenzen 2, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Ja, dan lees je in 2 Thessalonicenzen 2, die worden dan ook nog even een geest der dwaling gezonden. Want dan hebben zij een grens gepasseerd waar eigenlijk geen terugkeer meer van mogelijk is. Dat kan. U ziet dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Farao. En dan hebben ze te maken met een toren die nog niet is uitgewoed, namelijk op de ongelovigen. En dat zal een verschrikkelijke tijd zijn. Want dan zal God orde op zaken stellen. Wel, en hier in Matteüs 24 zien wij hoe die ontwikkelingen zich successievelijk zullen gaan opvolgen. De eerste plaats is het antwoord van de Heer Jezus in vers 4 van Matteüs 24, waar we nu weer snel naar terug gaan. Zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Dat is eigenlijk het eerste waar de Heer Jezus aandacht op vestigt. Die tijd die gaat aanbreken, waarin die confrontatie tussen God en de wereld die hem afwijst, eigenlijk in toenemende mate tot een hoogtepunt, tot een climax zal komen. Waarin dus ook Satan uitermate werkzaam zal zijn door middel van leugen en bedrog. Hij is ook de vader der leugen. Eigenlijk het eerste kenmerk van datgene wat er staat te gebeuren, zegt de Heer Jezus tot zijn Joodse discipelen. Broeders en zusters, mag ik dat nog even met nadruk bijzeggen. Want we zullen ook straks zien, het gaat hier in feite vooral ook om instructies die de Heer Jezus hier geeft met betrekking tot degenen die wonen in Jeruzalem en Judea. Dus met name het land Eretz Israël. Het is vanavond nou niet direct een boodschap voor u, hoewel natuurlijk wij ook willen weten van deze dingen. Maar het is in de eerste plaats een eindtijdreden die de Heer Jezus hier richt aan zijn eigen volksgenoot. Het volk waar hij, wat het vlees aangaat, uit is voortgekomen. En hij waarschuwt hen. En over hun hoofden waarschuwt hij natuurlijk ook u en mij. Zie toe dat niemand u verleidt. Want er zullen dus komen die dan ook zullen zeggen onder zijn naam: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Hoe die verleiding in zijn werk gaat, lezen we in Matteüs 7, vers 22 en 23. Waar de Heer Jezus dan ook zegt: velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dat was het antwoord van de Heer Jezus. Hij zegt hen openlijk, niet in het verborgene. Want het gaat hier inderdaad om een periode dat de Heer Jezus in het gericht zal treden met deze wereld en met deze valse profeten. Hij zegt: ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. We zullen straks met elkaar gaan spreken over de zoon der wetteloosheid. Hier wordt gesproken over de werkers der wetteloosheid. Die je eigenlijk misschien ook wel zou kunnen noemen de voorboden van straks de zoon der wetteloosheid. De zoon des verderfs. Of de mens der wetteloosheid is het, sorry, en de zoon des verderfs. Valse profeten, mensen die zich uitroepen als de Christus. Kijk maar in vers 23 van Matteüs 24, indien iemand dan zegt tot u: zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet, grote tekenen en wonderen zullen zij doen, zodat zij waarheid mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. En ik geloof, als het hier gaat om de uitverkorenen, dat het hier vooral gaat om de gelovigen van die tijd, en met name dus ook de Joodse gelovigen. Grote tekenen en wonderen. Zo zelfs, broeders en zusters, dat zij in de naam van Jezus boze geesten uitdrijven, krachten doen en in de naam van Jezus profeteren. En als iemand dat doet in de naam van Jezus, dan denk je: dat moet wel goed zijn. Toch? Ja. Maar het kan dus niet. Het kan dus inderdaad zo zijn dat dit wordt gesproken in de naam van Jezus. Maar niet de Jezus die wij kennen vanuit het woord van God. Er zal dus een demonische imitatie zijn van wonderen en tekenen die de Heer Jezus zelf verricht heeft. Bedenk wel, de antichrist en ook de voorlopers van de antichrist, Johannes spreekt over antichristen. Het kenmerk daarvan van de antichrist is dat hij eigenlijk komt in plaats van. Als je zo hem zou observeren, dan moet je niet voorstellen dat hij iemand is met een soort draakachtig figuur met bloeddoorlopen ogen of iets dergelijks waarvoor de mensheid verschrikkelijk schrikt of wat dan ook. Ik denk dat hij een zeer amabel mens zal zijn. En ook zijn voorlopers, zijn discipelen, zijn wegbereiders zullen ook op diezelfde wijze ook handelen. Denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus toen Johannes de Doper zijn discipelen liet uitgaan naar de Heer Jezus. Zijt gij het die komen zou of verwachten wij een ander? Johannes de Doper in de gevangenis die kennelijk toch wat in verwarring was gekomen. En dan zegt de Heer Jezus, gaat heen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet. Dat was trouwens kenmerkend voor die tijd, de tijd van het koninkrijk. Horen en zien. Wij leven nu in de tijd van horen. We leven niet in de tijd van zien. Pas op met zien. Zien kan bedriegen. Leven nu in de tijd van horen. In die tijd, waar de tekenen van het koninkrijk waren, waar ook inderdaad, en Christus zal er ongetwijfeld ook over gesproken hebben, ook eigenlijk de verwachting ook was dat dat koninkrijk zou aanbreken, want de koning was tenslotte in hun midden. Dat er ook de tekenen waren, Hebreeën 6, van de toekomende eeuw. Leest u dat voor uzelf nog eens na, noteer het even als u daar wat verder studie van wil maken. Daar wordt gesproken over de tekenen of de krachten der toekomende eeuw. Ze behoorden eigenlijk niet tot die eeuw, tot die aion, want ze behoorden eigenlijk tot dat Messiaanse Rijk. Maar als het ware, de mensen konden dan een voorproefje nemen hoe het dan zou zijn. Ziet u? En dan is het zo dat dat dan discipelen dan ook die boodschap krijgen, gaat heen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Met andere woorden, dit kan niet anders dan de Messias zijn. Want zo is hij inderdaad ook voorzegd. We hebben het net ook al gelezen, onder andere, of we zullen het straks nog gaan lezen, uit Jesaja 61 en een ander gedeelte van de schrift. Want dat zal namelijk de kenmerk zijn van dat toekomstig herstel van Israël. En het is dus ook logisch dat straks ook voor de wederkomst van de Heer Jezus, waarin eerst Satan zich gaat presenteren in de persoon van de antichrist, dus ook deze tekenen dus ook hem zullen begeleiden, want hij zal komen in plaats van. Hij zal zich voordoen als de Christus. Zijn profeten zullen zich voordoen als de profeten van de te verwachten Messias. En dus zullen zij ook diezelfde tekenen doen. Luther heeft Satan wel eens genoemd de aap van God. Hij is de grote imitator. Nou, dat is het eerste eigenlijk wat we dan ook hier zien, wat de Heer Jezus dan ook onder de aandacht brengt. Wel dan vervolgens in vers 6 en 7 moeten, zie ik wat sneller doorheen. Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Hij zegt de Heer, dat is het einde nog niet. Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. En zullen dan nu hier hongersnoden en aardbevingen zijn. Enzovoort, enzovoort. Als u daar het commentaar over zou willen lezen, en ik geef u maar vanavond een heleboel huiswerk mee. Dat is altijd goed, om de dingen ook later nog weer eens na te lezen. Moet u ook maar eens kijken naar Openbaring 6. Daar vinden we het namelijk dit, wat de Heer Jezus hier eigenlijk in een paar woorden zegt, verder aangeduid met die vier ruiters op die paarden, weet je wel. De ruiter op het witte paard, op het rossige paard, op het zwarte paard en op het vale paard. Die inderdaad ook komen met dood en verderf. Op bijvoorbeeld de ruiter op het rossige paard is degene die de vrede van de aarde wegneemt, die komt met een groot zwaard. En degene op dat zwarte paard, hij brengt hongersnood. En die op het vale paard, zijn naam wordt genoemd de dood. Wel, U moet dat voor uzelf maar eens nakijken. Daar vind je eigenlijk, want dat is eigenlijk bijbelstudie, hè, schrift met schrift vergelijken. Hè, bepaalde dingen die de Heer Jezus hier in grote lijnen noemt, nader gespecificeerd. Wel nu, de Heer Jezus zegt toch, dit alles is het begin der weeën. Dat is een belangrijke tijdsindicatie, het begin der weeën. Overigens, als je ook leest in Openbaring 6, waar we dus deze dingen nader gespecificeerd vinden, met betrekking tot die vier ruiters, hè, op die paarden, dat het eigenlijk ook het eerste zegel is wat verbroken wordt. En u weet, in het boek Openbaring vindt een intensivering plaats. Hè. Eerst die zeven zegels, dan die zeven bazuinen, dan die zeven schalen. En u zult zien, als u dat bestudeert in Openbaring, dat er ook een toename is van intensiteit, waarin dus ook God zich, ja, die dag der wraken steeds voelbaarder ook gaat worden voor de mensheid. Wel, het zijn weeën. En weeën, ja, dat spreekt ook van hoop, toch? Als er weeën zijn, dan, ja, dan gaat er nieuw leven komen. En laten we dat vooral vasthouden, want het is inderdaad een geboorteproces waar deze wereld, waar dus ook Israël ook doorheen zal moeten, om dus ook straks ook tot zijn bestemming te komen. Geboorteweeën die we overigens ook tegenkomen in Jeremia 30, vers 6 en 7. Waar het gaat over die tijd van Jacob's benauwdheid, weet u wel? En dan zegt Jeremia, vraag toch, ziet of een man baart, waarom is iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen. Mannen die, ja, met weeën zijn overvallen, handen aan hun heupen, als waren zij barenden. Nou, daar zie je eigenlijk datzelfde, die weeën, die de mens overvalt. En die uiteindelijk dan ook een lijkkleur teweeg brengt op het gelaat van de mens. En dan is het zo mooi dat er dan vervolgens staat, hè, over die tijd van Jacob's benauwdheid, maar daaruit zal hij gered worden, vers 7 van Jeremia 30. We halen wat tekst eraan, maar dat is wel belangrijk om de grote verbanden te zien. Daaruit zal hij gered worden. Het zijn geboorteweeën, maar als het kind er eenmaal is, dan is er vreugde. Het begin der weeën. En die weeën die steeds intenser zullen worden. Kijk maar in vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen en zij zullen u doden. Gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Opmerkelijk, mijns naams wil. Want ik heb dat wel eens vaker hier ook, dacht ik, op een zondagmorgen dienst gezegd. Er is een hele duidelijk verband tussen de naam van God en het begrip antisemitisme. Antisemitisme is eigenlijk anti-shem. Joden spreken over Hashem, of Hashem, de naam. En waarom, wat is nou feitelijk antisemitisme? Het is niet in de eerste plaats, denk ik, de strijd tegen het volk van Israël, maar het is de strijd tegen de God van Israël, die zijn naam aan Israël heeft geopenbaard. En dat is in feite dan ook wat er dan ook in de toekomst in toenemende mate zal gebeuren. Om mijns naams wil, het is om de naam die het volk draagt. De naam van God, die zoals u weet bij de Aaronitische zegen ook letterlijk op het volk werd gelegd. Hè, door de zonen van Aaron. Wel, vers 12 en 13. Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wetsverachting. En dan kan het eigenlijk niet anders, broeders en zusters, dat we het dan ook hebben over de mens der wetteloosheid, waar we het net al even over gehad hebben. De Heer zegt, de wetsverachting zal toenemen. Dat is een proces. Ik denk dat het een proces is waar wij vandaag aan de dag ook in zitten. Alleen het proces zal nog veel intenser worden. Het zal nog veel gruwelijker worden. Maar het is wel een proces wat inmiddels natuurlijk al enige tijd is ingezet. Ook in onze eigen samenleving. De wetsverachting. De liefde voor de mensen zal verkillen. Ja, als er wetsverachting is. Als de wet van God niet meer wordt erkend, maar met de voeten wordt getreden, dan zal ook de liefde, ja, verkillen. Moet je kijken wat er vandaag aan de dag gebeurt in de abortusklinieken. Moet je kijken wat er vandaag aan de dag gebeurt met ouderen. En wat men voor ogen heeft. De pil van Drion en noem maar op. Liefde verkeelt. En dat is eigenlijk ook wat Paulus dan ook zegt. Hè? In 2 Thessalonicenzen 2, als hij dan zegt, maar wij verzoeken uw broeders. Vers 1, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En dan vervolgens, dat zegt hij, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Er zijn namelijk nogal wat manieren om je te verleiden en te misleiden. Maar eerst moet de afval komen, ziet u? En de mens der wetteloosheid zich openbaren, de afval. En dat is wat we hier tegenkomen. Namelijk het periode dat de wetsverachting zal toenemen, de afval. En dat zal dan ook de weg banen, broeders en zusters, voor de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander. Wel, we maken even een sprongetje, namelijk naar vers 14. En daar zegt de Heer Jezus, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Ik denk dat dit een tekst is die vaak verkeerd wordt uitgelegd. Er wordt nu vaak gedacht aan de zendelingen die uitgaan over de hele wereld. De vele Bijbelvertalingen die beschikbaar zijn. En ik zeg niet dat we dat er geheel los van mogen zien van deze tekst. Maar let wel, hier staat dit evangelie. En als er staat dit evangelie, dan moet je altijd even na goed lezen welk evangelie dan wordt bedoeld. En broeders en zusters, het gaat hier om het evangelie van het koninkrijk. Het is goed om deze dingen te onderscheiden. Om dat allemaal niet op één hoop te gooien, maar inderdaad ons ervan bewust te zijn dat er een verschil is dus tussen de verschillende evangelieën. En dan bedoel ik niet de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook de verschillende boodschappen. Hier gaat het expliciet om het evangelie wat verband houdt met de komst van het koninkrijk. En welk koninkrijk is dat? Dat is het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is het koninkrijk waar eigenlijk ja, die overgang is, hè, waar we net over hebben gehad, van deze aion, waarin dus ja, straks dus een einde zal komen aan die God deze eeuw. Hè, de overste deze wereld die straks dus het zal moeten afleggen tegen degene die straks zal komen, de Heer Jezus Christus. En die dus dan ook zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. We hebben daar bijna geen oog meer voor deze uitdrukking, de evangelie van het koninkrijk, omdat we, mag ik het zo zeggen, toch wel zo zijn vergiftigd. Nou, sorry dat ik het een heel cru zeg vanavond. Maar met de vervangingsleer, de vervangingstheologie, dat we eigenlijk overal maar de gemeente willen lezen. En over elk evangelie zomaar zonder meer dan ook maar denken, dat is wel het evangelie van genade. Het evangelie van het koninkrijk was ook het evangelie wat ook de discipelen verkondigd hebben. De evangelie van het koninkrijk der hemelen. Wat ook gepaard ging met de tekenen van dat koninkrijk, weet je wel? Doden die werden opgewekt, zieken die werden genezen. Dat evangelie. Waar dus achter schuil ging in feite dat degene die zich zou bekeren dan ook ja, mocht verwachten dat ook dat koninkrijk, als Israël zich zou bekeren als volk, dat koninkrijk zich ook zou op aarde zou vestigen. Je kunt dat lezen in de toespraak van Petrus in Handelingen 3. Ook een stukje huiswerk, mag ik dat zo vanavond ook even meegeven. Waarin hij dan zegt, kom tot berouw en bekering. Dat die zonden uitgedelgd worden. En de tijden van verademing zullen komen. En Jezus, die voor u tevoren bestemd was, gezonden zal worden. Lees het maar eens na in Handelingen 3. Daar zie je eigenlijk dat verband tussen de prediking van dat koninkrijk en de komst van de Heer Jezus met dus betrekking tot ja, de oprichting van dat koninkrijk. Maar natuurlijk ook, Christus heeft daar natuurlijk ook over gesproken, eigenlijk steeds ook het onderwerp is geweest van de leer van de Heer Jezus. het onderwijs. Wat dan vanzelfsprekend ook de vraag die de discipelen stelden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël, voor Israël? Dat was niet zomaar uit de lucht gegrepen, zoals Calvijn ons wil doen leren. Die ergens in zijn commentaar eigenlijk, dan zeg ik het in mijn eigen woorden, zeggen, ja, die domme discipelen hadden ze nog niet door. Nee, Calvijn had het niet door. Sorry dat ik het zeg, want ik ben maar een kleine jongen. Maar, ten opzichte van Calvijn. Maar broeders en zusters, dat was de leer van de Heer Jezus. Dat was eigenlijk de verwachting van de discipelen. Die verwachting die gevoed werd door het onderwijs van de Heer Jezus. En die natuurlijk gevoed werd door alle profetische geschriften. Waren het niet de Emmausgangers die op een gegeven moment zeiden, en wij dachten dat hij het was. Wij leefden in de verwachting. Leeft hij ook in de verwachting? Nou, de Emmausgangers leefden in de verwachting dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan zeggen ze er ook nog bij, en het is reeds de derde dag. Met andere woorden, als het zou moeten gebeuren, dan is het op de derde dag. Dat is ook wat we lezen in Hosea 5. En 6, de derde dag, dat is de opstandingsdag. De dag waarop Israël hersteld zal worden. Wel, het evangelie van het koninkrijk dat verkondigd zal gaan worden en gepredikt zal gaan worden voor alle volken. En het is heel bijzonder dat de Heere dan ook, je kunt dat ook lezen in het boek Openbaring, ook maar liefst zomaar 144.000 predikers voor straks zal aanstellen van de 12 stammen van Israël. Ik neem de schrift gewoon letterlijk. En ik geloof dus ook dat het ook zo zal zijn. Zij zullen op een bijzondere wijze door de Heere toegerust worden. Zij zullen uitgaan door deze wereld. Eerst nog voorafgegaan door de twee getuigen, weet u wel? Die ook nog in Jeruzalem zullen verschijnen. Met hun tekenen en wonderen. Het zal een tijd zijn waarin we veel kunnen vergelijken met de tijd van de evangelie. De eerste tijd ook van de handelingen. Waar ook heel veel herkenbaar was van die tekenen van dat koninkrijk. En daartegenover, en nou ziet u de confrontatie, die valse tekenen, die valse wonderen, die valse profeten, ziet u ze naast elkaar optreden? Het is zelfs zo, kunnen we lezen in Openbaring 14 vers 6, dat er ook nog een engel zal aantreden die het eeuwig evangelie zal verkondigen. Openbaring 14 vers 6. En zijn evangelie zal zijn, vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. Een engel, die vervolgens zal uitgaan. Evangelie van het koninkrijk. En dat leidt dus tot een enorme confrontatie. Tussen de machten der duisternis, ja, en de machten van het licht. De proclamatie van dat de tijd is aangebroken dat het koninkrijk van Christus zal gaan aanbreken, zal een ongelooflijke strijd tot gevolg hebben. Een strijd op de aarde, we hebben het net gelezen, oorlogen enzovoort enzovoort. Rusteloosheid onder de volken, angst enzovoort enzovoort. Maar het zal ook in de hemel zo zijn. Kijkt u maar eens in Openbaring 12. Vers 7. En daar lezen we, er kwam oorlog in de hemel, ziet u, Openbaring 12 vers 7. En Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Interessant, de concordantie is te pakken en is te kijken waar Michael voorkomt. U vindt hem onder andere tegen, komt hem tegen in, als ik het uit mijn hoofd zeg, Daniel 11, of Daniel 10 is het, dacht ik, Daniel 10, ja. En ook Daniel 12. Michael, de vorst van Israël. Weet u wel, die bijvoorbeeld die hemelse boodschapper in Daniel 10, bijvoorbeeld terzijde staat, weet u wel, die 3 weken lang, 21 dagen wordt tegengehouden door de vorst van Persie en de vorst van Griekenland. Herinnert u zich weer? Ja. Nou, dat is dezelfde Michael. En we komen hem ook tegen in Daniel 12, waarin hij het dan ook op gaat nemen voor het volk Israël. Hier zien we hem ook tegen. Er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Licht en duisternis die hier tot een maximale confrontatie komen. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Want hij is nog de god der wereld, de god deze Aion, weet u wel. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen, hè, door hun getuigenis, door het bloed van het lam. Hè, en vervolgens ook door dat zij hun leven niet lief hebben gehad tot de dood, vers 11. Maar dan vers 12. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Zeggen we vandaag aan de dag ook wel eens. Hè? Nou, Satan weet dat hij weinig tijd heeft. En terecht, dat mag je rustig zeggen. Maar er zal een tijd gaan komen, broeders en zusters, dat Satan inderdaad echt heel weinig tijd heeft. En ik weet zelfs hoeveel tijd, namelijk 3,5 jaar. Ik denk dat dit eigenlijk ook het moment zal zijn waar de grote confrontatie dan ook zal gaan plaatsvinden. Satan die is nedergedaald of die is uit de hemel geworpen. En dat dan ook de tijd zal zijn, vers 15 en 16 en dan zijn we weer terug bij Matteüs 24. Waar we lezen wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geef er acht op, later dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Dat is het moment dat er eigenlijk maar één ding is, en dat is vluchten. Vluchten naar de bergen. Dat is nog niet Zacharia 14, waar inderdaad de Heer Jezus Christus zal wederkomen, weet u wel. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg, die olijfberg die zal splijten en dan vervolgens een vluchtweg gecreëerd zal worden voor het volk. Ik denk dat hier we dit moeten situeren nog 3,5 jaar daarvoor. Namelijk in dat moment waarop dus ja, de gruwel der verwoesting, en de gruwel dat is in het Hebreeuws het woordje shikuts, dat heeft altijd te maken met een afgodsbeeld. Waarvan, zegt de Heer Jezus, door de profeet Daniël gesproken is. Inderdaad, de profetieën van Daniël gaan daarover. Meerdere profetieën van Daniël, Daniël 12 onder andere, enzovoort, enzovoort. En Daniël 9, verschillende hoofdstukken hè, die daarover gaan. Daniël 8 vers 11 tot 14, 9 vers 27, 12 vers 11, die dus gaan over die specifieke periode. Dat is de tijd die de Heer Jezus hier bedoelt. Dat zal zijn ja, de vervulling waarvan Daniël gesproken heeft op de heilige plaats. Nou, dat kan niet anders zijn dan inderdaad Jeruzalem, dat is niet Rome. Sommigen denken het gaat hier over het Vaticaan, het gaat hier over de paus, enzovoort, enzovoort. Ja, maar je moet ze de kost geven. Nou, ik zou het niet doen trouwens. Maar goed, in ieder geval, wie het leest, geef er acht op. En dat is heel belangrijk, dat is een bemoediging voor ons. Want wij verspreiden dat woord van God onder het Joodse volk. Ja, wij. Jongen, laat ik maar even terugnemen. Door Gods genade mogen we dat woord verspreiden onder het Joodse volk. Want hij is het uiteindelijk die het alles doet. En wie het leest, daarom geloof ik ook dat het zo belangrijk is dat ook het Joodse volk dat woord ook heeft. Wie het leest, geef er acht op. Dat wil zeggen, je moet dat wel tot je beschikking hebben. Waarom is er nu kort geleden zo'n Nieuw Testament uitgekomen, Hebreeuws Ivriet? En waarom mag dat op zoveel plaatsen in Israël ook uitgaan naar Joodse mensen? En overigens niet alleen door ons, maar ook door vele andere organisaties. Het is broeders en zusters, omdat God wil dat ze dat woord tot hun beschikking hebben. Niet alleen de profetie van Daniël, niet alleen, heel belangrijk, maar ook het Nieuwe Testament. En dus ook inderdaad deze reden van de Heer Jezus, Matteüs 24, want hij spreekt hier tot degene die in Jeruzalem en Judea zijn. Laten dan, hè, wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wel nu. En dan vers 21. En voor uzelf, want ik ga nu, zie ik, een beetje aan mijn tijd komen. Chris lacht, dat kent hij wel van zijn vader. Maar in ieder geval, leest u voor uzelf Openbaring 13. Ook in verband met dit, met die gruwel der verwoesting, wat een afgodsbeeld is. U kunt dat lezen in Openbaring 13. En waar dan ook een beeld wordt opgericht, een beeld dat zelfs een geest gegeven kan worden, zal worden. Hè? Materie dat overgaat in geest en zelfs dat beeld ook nog zal kunnen spreken. En dan lees je ook in Openbaring 13 vers 15, dat er allen die het beeld van het beest niet aanbaden, werden gedood. Denk ook even aan Daniël 3, weet je wel, dat gouden beeld, hè, wat daar werd opgericht, eigenlijk dezelfde. Hè. Dat is een geschiedenis, maar veel geschiedenis hebben ook een profetische betekenis. Die het beest niet aanbaden, werden gedood. En dan lezen we dus ook in vers 21 van Matteüs 24, want er zal dan, let op het woordje dan, een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe ook niet meer wezen zal. Dat zal een unieke tijd zijn. En die tijd van die benauwdheid, van die verdrukking, heeft dus ook alles te maken met het moment waarop de antichrist zich gaat openbaren. Hij zijn masker afwerpt, want eerst, u kunt dat lezen in Daniël 9, het laatste deel, eerst nog een tijd zal zijn van offers. Er zal dus weer een tempel weer worden hersteld, enzovoort, enzovoort. Er zal weer een offerdienst zijn. En kennelijk zal er ook een tijd van vrede zijn. Hè? Het is alles vrede, vrede en geen gevaar, weet u wel, die periode. Waarvan we net hebben gelezen dat die vrede wordt weggenomen, weet u nog, uit Openbaring 6. Maar het zal dus inderdaad eerst nog een tijd van vrede ook zijn, waarin dus ook die tempeldienst hè, zal plaatsvinden. En dan vervolgens, ja, dan zal het zo zijn dat ineens, ja, de antichrist zich zal openbaren zoals hij is. En dan ook die grote verdrukking voor Israël zal plaatsvinden. Eigenlijk een herhaling van de tijd van Antiochus Epiphanes. Misschien ook wel eens over gelezen over die periode. Die dus een voorloper was van deze mensenwetteloosheid. Ja, en dan vers 29, laten we maar gauw een sprongetje maken. Daar staat, terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Let u op, terstond na de verdrukking. Dus die periode van verdrukking zal gevolgd worden door een niet mis te verstaan natuurverschijnselen van een zon die verduisterd wordt, een maan die haar glans niet zal geven, sterren die van de hemel zal vallen enzovoort enzovoort. Wat ook weer ondersteund wordt door andere delen van de profetieën. Ik zet daar vooral een dikke streep voor u vanavond onder, omdat er zoveel christenen zijn en ook predikers die zeggen van ja, die tijd van grote verdrukking waar Daniël over gesproken heeft, waar de Heer Jezus in Matteüs 24 elders ook over spreekt, dat is allemaal al vervuld. En sommigen, die kunnen dan ook nog eens een keer heel venijnig tegen je zeggen, of gun jij soms dat Joodse volk nog die verdrukking? Lieve vrienden, als ik deze dingen lees, dan kan ik daar soms 's nachts niet van slapen. En het is ook opmerkelijk als Daniël deze dingen geopenbaard krijgt. Dat hij er ziek van is. Dat hij 3 weken lang geen voedsel tot zich neemt, enzovoort, enzovoort. Hij is er ziek van. U leest dat meerdere keren. Wat gemeen om dat te zeggen. Want natuurlijk, we hebben dat Joodse volk lief. Maar het gaat er wel om dat we het woord van God zo nemen zoals het er staat. Ik kan wel tegen mijn kinderen, tegen mijn kleinkinderen zeggen, joh, loop die straat bij ons maar over, de dorpsstraat. Maar dan is het wel zo gebeurd. Want ik weet het gevaar, ik ken het gevaar. Paulus zegt, wij dan, kennende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Wij, u en ik, kennen de schrik des Heren. En daarom is het zo belangrijk om Joodse mensen bekend te maken met het evangelie van de Heer Jezus Christus en hen in staat te stellen om ook zelf vanuit het woord kennis te nemen van wat hij nog zal doen. Wel dan tenslotte, vers 31, we maken maar weer even een sprongetje. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken. Ik dacht dat wij dat moesten doen. Ja, de Heere doet het. En hoe? Door de engelen, staat er toch. En wanneer? Wel op zijn tijd, broeders en zusters. Want dat is namelijk studie van het profetische woord dat we nagaan. Niet alleen wat God gaat doen, maar ook op welk tijdstip God gaat doen en hoe God dingen gaat doen. Dat tijdstip zal straks gaan aanbreken. Door die tijd van benauwdheid, door die weeën, komt de Heer uiteindelijk tot zijn doel, op zijn tijd. En dan zal hij zelf ook, ja, zorgen dat ook door zijn engelen dat volk weer bijeengebracht wordt. Want dan is het ook de Heere zelf die dan ook voor dat volk ook zal instaan dat het veilig zal wonen. Jeremia 23. Dan zal inderdaad dat volk, broeders en zusters, beschut worden door de vorst des levens zelf, door Christus zelf. Wel nu, de Heere zegt in vers 34... Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles zal zijn geschied. Oh, wat zijn daar ook veel uitspraken over gedaan. Hè? 1948, 1988, dan zal het wel gebeuren. Nee, dat staat er niet. Dit geslacht, het geslacht waar we het hier over hebben, over een tijdspanne van 3,5 jaar. Of neem het wat ruime 7 jaar. Het is dit geslacht dat deze dingen zal zien, dat deze dingen zal aanschouwen, dat zal meemaken, die overgang van deze aion in de toekomende aion. En zij zijn inderdaad degene, dit geslacht, dat niet zal voorbijgaan sinds dat alles is geschied. Wel, vers 35 en daar eindigen we mee. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan. Ja, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Broeders en zusters, God heeft een plan met zijn volk Israël. En mijn excuses, ik zou bijna zeggen dat ik vanavond een beetje de donkere kant met u heb behandeld, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Want er is zoveel Israël-euforie, wishful thinking. Oh, God komt wel met zijn volk klaar. Ja, inderdaad, God komt met zijn volk klaar. Laten we bidden om hun behoud. Laten we bidden dat nog velen de Messias zullen mogen leren kennen. Want inderdaad, broeders en zusters, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Dat wil zeggen, in de nieuwe aion zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waarop gerechtigheid woont. En dan zullen we eerst nog de periode hebben van het duizendjarige rijk, het Messiaanse rijk, waarop Satan gebonden zal zijn door God deze aion. Na die 1000 jaren, nu weet het, zal hij nog een korte tijd worden losgelaten. En dan zal hij het nog presteren, moet je je voorstellen, om nog een grote menigte van mensen nog weer opnieuw tot rebellie aan te zetten. Wat is de mens hart leers? Maar dan zal ook het moment zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin de Heere dan ook zelf de tranen zal wissen. En wat is het dan mooi dat we dan ook lezen in Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, de Nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God getooid als een bruid. Dan heb je het woord bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daarmee sluit ik af en daarmee heb ik één belofte niet ingelost. Maar de tijd is voorbij, dat is namelijk Jesaja 61. Mag ik dat voor aan u overlaten? En dan zult u zien inderdaad hoe de Heere daar is gestopt bij die dag ter wraken, niet genoemd heeft. Maar dan vervolgens daar doorgaat, Jesaja 61, over het troosten. En dan vervolgens over het herstel van Israël. En dan vervolgens over het prachtige wijze waarop de Heere zijn volk ook tot heerlijkheid zal brengen. Het schoot me nog even in gedachten. U had het nog te goed. Maar u kunt dat gelukkig ook thuis nog nalezen. De Heere zegen u. En hartelijk dank voor uw aandacht voor deze avond. Amen.